Beste luisteraars van Radio Maria in de reeks Heilige Getuigen. We lezen verder uit het boek Het Wonder van Guadalupe, geschreven door Francis Johnston. Hoofdstuk 4. Geschiedkundige grondslag van Guadalupe. Alvorens te beginnen met het verhaal van de latere ontwikkeling van de verering van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe, is het belangrijk even stil te staan bij de historische basis van de verschijningen in Tepeyac. Op het eerste gezicht mag dit overbodig lijken, vermits de echtheid van de verschijningen ontegensprekelijk schijnt, speciaal gezien in het licht van de ontzaglijke en wijdverspreide gevolgen die ze gehad hebben. Jammer genoeg hebben de meeste originele documenten die betrekking hebben op de grote gebeurtenissen van 1531 de eeuwen niet overleefd. Rationalistische critici hebben dan ook geen moeite gespaard in hun pogingen om aan te tonen dat de verschijningen gewoon een mythe zijn, dat de miraculeuze afbeelding niet meer is dan een schilderij en dat de verering van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe ofwel steunt op bijgeloof ofwel een product is van de vermenging van heidens en christelijk geloof. Het is een symptoom van onze huidige ongelovige eeuw dat voorbije gebeurtenissen die wijzen op een ontegensprekelijk bovennatuurlijke oorsprong, zoals mirakelen door Christus of door de heiligen verricht, zouden moeten verklaard worden als zuivere legenden of vrome mythen. In het geval van Guadalupe hebben agnostische intellectuelen zowel de schaarsheid van de originele documenten als andere factoren, bijvoorbeeld de stilzwijgendheid van bisschop Zumarraga over de verschijningen, geëxploiteerd. Ze steunden daarbij op het gezaghebbende sermoen van Fray Francisco de Bustamante in 1556, die de heilige beeltenis als een Indiaanse schilderij bestempelde. Vandaar dat het belangrijk is aan te tonen dat de verschijningen, de beeltenis en de verering van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe steunen op een gezonde, door feiten gestaafde basis. Dit bovendien onafhankelijk van het feit dat de bovennatuurlijke oorsprong van de heilige beeltenis onderstreept is door een meer recente onderzoekingen van de moderne wetenschap. De schaarsheid aan originele documenten die betrekking hebben op Guadalupe kan gedeeltelijk verklaard worden door de papierschaarste in Mexico in die tijd, waarvoor we, zoals we later zullen zien, een sterk bewijs hebben. Vooral echter is er een simpel feit dat het bestaan van de miraculeuze afbeelding in Tepeyac zo evident was voor de Mexicanen dat het waarschijnlijk niet opkwam in de geest van een volk dat niet gewend was gebeurtenissen schriftelijk vast te leggen, om van de verschijningen geschreven documenten op te stellen. Bijna de hele geschiedenis van de Azteekse natie, van voor de komst der Spanjaarden, is tot ons gekomen door latere getuigenissen, vergaard door geschiedschrijvers van de verovering en van vertaling van inheemse manuscripten, die eeuwen later door Boturini, Gamma, Picardo en anderen werden gemaakt, omdat de originelen verloren waren gegaan. Mondelinge overleveringen en documenten. Terwijl we niet met zekerheid kunnen te weten komen in hoeverre deze twee beperkingen verantwoordelijk zijn voor het gebrek aan eigentijdse verslagen over Guadalupe, hoeft er nauwelijks op gewezen te worden dat geschreven documenten over een vroegere gebeurtenis niet de enige factor zijn om ze te bevestigen. Met de waarde van de traditie moet ook rekening gehouden worden, namelijk datgene dat van generatie tot generatie wordt doorgegeven door mensen die sterk geloven dat het de moeite van het bewaren waard is. Inderdaad, traditie in de beste betekenis van de kerk, tradere, overdragen. Alle waarheid die wordt doorgegeven, traditum, en alle waarheid die moet doorgegeven worden, tradendum, dat is de enige volledige geschiedenis, merkte frater George Lee op. In het geval van Guadalupe is het traditionele geloof aan de verschijningen en de miraculeuze beeltenis diep in de harten van ontelbare miljoenen Mexicanen gegrift. Vanaf het midden van de 16e eeuw tot op onze dagen. En we zullen nu zien dat de klaarblijkelijkheid van deze traditie steunt op ontegensprekelijke, zij het dan schaarse, manuscripten. We hebben hierboven verwezen naar de Mexicaanse manuscripten of beeldverhalen, die de verschijningen beschreven en die vergezeld gingen van afbeeldingen van de heilige beeltenis en die door het hele land verspreid werden. Deze verslagen, in hiëroglyfische vorm, werden van buiten geleerd door publieke zangers en voorgedragen voor hele dorpsgemeenschappen. Met de vooruitgang van de opvoeding werd het verhaal vertaald in de Mexicaanse Nahuatl-taal, die Romeinse letters gebruikte. De vroegste kopie van deze vertaling werd gevonden in de archieven van het heiligdom van Guadalupe in 1649. Alhoewel in die tijd een eeuw was voorbijgegaan, sedert de grote gebeurtenis van 1531, waren de geleerden er vlug bij om te erkennen dat de vormgeving ervan tot de periode behoorde die onmiddellijk op de verschijningen volgde. De auteur ervan, zo neemt men aan, was een Azteekse edelman, Don Valeriano, die later een meer omstandig verslag van het verhaal zal schrijven. De geloofde Nican Mopoa. Waarover later meer. Verscheidene andere geschreven verwijzingen naar de verschijningen hebben de eeuwen getrotseerd, sommige toevallig verwijzend, andere met een duidelijker uitgesproken bevestigende klank. Het testament bijvoorbeeld van een familielid van Juan Diego bevat deze passage. Zo werd aan Juan Diego het mirakel voltrokken daar in Tepeyac door onze geliefde moeder, de heilige Maria, wier lieflijke beeltenis we in Guadalupe zien. Andere testamenten uit de 16e eeuw, die nog altijd bestaan, verwijzen naar het heiligdom in Tepeyac. Bartolomeo López van Colima schreef op 15 november 1537: Ik vraag dat 100 missen zouden gelezen worden voor mijn zielenrust in het huis van onze lieve vrouw van Guadalupe. De kosten daarvoor zijn van mijn bezit af te trekken. Er bestaat nog ander bewijsmateriaal van verscheidene ooggetuigen dat de wijdverspreide verering van de Heilige Maagd voor 1556 bevestigt. Van kapitaal belang is het onweerlegbaar authentiek document dat onlangs gevonden werd tussen de Mexicaanse manuscripten van de Bibliothèque Nationale de Paris. In Parijs dus, 6000 mijl verwijderd van Guadalupe. Het is het testament van Don Francisco Verdugo Quetzalmamalitzan, moeilijke naam, Quetzalmamalitzan, opperhoofd van Teotihuacan, gedateerd op 2 april 1563. Het eerste wat ik beveel is dat, als God mij uit dit leven verwijdert, onmiddellijk een som van 4 pesos zal gegeven worden aan de priester die voor de kerk van onze lieve vrouw van Guadalupe instaat, opdat hij missen voor mij zou lezen. Wat zo opmerkelijk is aan dit testament, is het feit dat het verwijst naar een gebeurtenis vermeld in de Nican Motecpana, een document dat later gedateerd is dan de Nican Mopohua. En dat handelt over mirakelen toegeschreven aan de heilige afbeelding. Teotihuacan ontsnapte namelijk aan een strenge repressie die volgde op een plaatselijke opstand door de tussenkomst van onze lieve vrouw van Guadalupe. De datum van deze episode, vermeld door de auteur, verschilt nauwelijks een maand van die in de Nican Motecpana gegeven. Maar deze vergissing, zegt broeder Bruno Bonnet-Aimard, is een bewijs voor de onafhankelijkheid van de twee documenten, waarvan het ene de echtheid van het andere bevestigt. In 1790 was dokter Bartolacci, de auteur van een beroemd boek over Guadalupe, in staat een vermelding in het Tlaxcalan Annalen te ontcijferen. Annalen die zich bevinden in de bibliotheek van de Mexicaanse universiteit. Jaar 1531, zegt de vermelding, aan Juan Diego verscheen de geliefde lieve vrouwe van Guadalupe in Mexico, op de plaats genoemd Tepeyac. Jaar 1548, dood van Jan Diego, aan wie de geliefde lieve vrouw van Guadalupe in Mexico verscheen. In dezelfde universiteit bestond er ook een zeer vroeg manuscript dat het verhaal van de verschijningen vertelt. Daarover verklaarde een zekere dokter Uribe in het publiek in 1777, een tijd waarin iedereen het verhaal kon controleren, het relaas van dit mirakel in de Mexicaanse taal berust vandaag in de archieven van de Koninklijke Universiteit. En de leeftijd ervan, alhoewel niet op het jaar nauwkeurig te bepalen, wordt erkend als liggende in de buurt van de tijd der verschijningen. Dit wordt duidelijk zowel door de vorm van de letters als door het papier dat van agaven gemaakt is, zoals de Indianen het gebruikten voor de verovering met hoofdletter. In 1686 schreef de jezuïtentheoloog Pater Francisco Florencia, voor de tijd van de grote overstroming van de stad, tussen 1629 en 1634, waren de Mexicanen gewoon in onmetelijke massa's feestelijk uitgedost bijeen te komen op de dag waarop ze het feest vierden van de vermaarde verschijningen in Guadalupe. Ze vormden dan een kring die de hele uitgestrekte ruimte voor de kerk in beslag nam en danste op de muziek die naar hun gebruik gemaakt werd door twee oude mannen op een instrument dat teponazli genoemd werd. Tegelijkertijd zongen de muzikanten, in een metrum dat eigen is aan hun taal, het verhaal van de verschijningen van de zeer heilige maagd aan Juan Diego. Dit lied vermeldde ook de boodschappen die Juan Diego vanwege Onze Lieve Vrouw aan bisschop Don Frei Juan de Zumarraga moest overmaken. Het bezorgen van de bloemen die de moeder gods hem schonk en het verschijnen van de heilige beeltenis op de tilma toen hij de bloemen in het bijzijn van de bisschop toonde. Daarbij bezongen ze ook de mirakelen die de heilige beeltenis had bewerkt op de dag toen ze werd ondergebracht in de eerste kapel en ook de lofzegging en de jubel waarmee de getuigenis, de gebeurtenis door de inboorlingen was gevierd. Pater Florencia kan dit spektakel zelf gezien hebben als kleine jongen of anders horen vertellen hebben door zijn ouders. De Nican Mopohua, het Evangelie van Mexico. Een omstandig relaas van de feiten in Guadalupe werd ogenschijnlijk geschreven tussen 1548 en 1554 door de Azteekse edelman die reeds vroeger vermeld werd en die bij zijn doopsel de naam kreeg Antonio Valeriano. En alhoewel het oorspronkelijke handschrift verdwenen is, wordt dit verhaal als echt aanvaard. Antonio Valeriano was een intellectueel van aanzienlijk formaat en hij schreef zijn relaas in de Indiaanse Nahuatl-taal. Dit relaas staat bekend als de Nican Mopohua, naar de eerste twee woorden van de titel en die luidt Hierin wordt vermeld. Volop luidt de titel Hierin wordt systematisch en logisch verteld de wijze waarop de altijd durende maagd Maria, moeder van God, onlangs op wonderlijke wijze verscheen in Tepeyac, dat Guadalupe genoemd wordt. Volgens de overleden historicus, padre Mariano Cuevas, werd Don Valeriano geboren in Azcapotzalco in 1520 en was een neef van de grote keizer Montezuma. Op 13-jarige leeftijd werd hij leerling van de Heilige Kruisfaculteit in Tlatelolco, toen pas gesticht door bisschop Zumarraga. Hij was een briljante leerling, de eerste gegradueerde in Latijn en Grieks, die leraar filosofie werd en gedurende 20 jaar decaan was van dezelfde faculteit. Hij was ook rechter en meer dan 35 jaar gouverneur, gouverneur van Mexico City. In die periode gaf hij blijk van uitzonderlijke administratief talent te hebben. Vermits hij een intieme vriend en oom van Juan Diego was, was hij in staat het verhaal voor het nageslacht op te tekenen uit de eerste hand. Don Valeriano overleed in 1605 zonder erfgenamen na te laten. Hij maakte al zijn geschriften over aan een verre neef, Don Fernando de Alba Ixtilcóchitl, die ze op zijn beurt naliet aan zijn zoon, Don Juan. Toen deze laatste in 1682 stierf, werden alle boeken en documenten overgemaakt aan een kanunnik van de hoofdstedelijke kathedraal in Mexico City, Don Carlos de Sigüenza y Góngora. En na diens dood in 1700 kwamen ze in bezit van het Jesuitencollege bij de Jezuïten Sint Petrus en Paulus, aldus Don Antonio Pompa y Pompa, directeur van het Nationaal Museum voor Archeologie en Antropologie en officiële historicus van Guadalupe. Toen de Jezuïten uit het land verdreven werden, in 1767, werd de bibliotheek overgemaakt aan de Universiteit van Mexico. Ongelukkig genoeg verdwenen de documenten tijdens de bezetting van de stad door de Amerikanen tijdens de Amerikaans-Mexicaanse oorlog in 1847. Maar na een grondige speurtocht werden exemplaren ontdekt in Mexico en in de bibliotheek van de Spaanse Sociëteit van Amerika in New York, samen met exemplaren van de Nikan Motepkana, waarna reeds verwezen werd. Over de Nikan Motepkana weten we alleen dat het aangezien wordt als het werk van een vroom intellectueel genaamd Fernando de Alva, een verre neef van Don Valeriano. In 1568 schreef de soldaat-historicus Bernal Díaz, die een metgezel van Cortés geweest was tijdens diens veldtocht in Mexico, kijk naar het heilig huis van onze lieve vrouw van Guadalupe en zie de mirakels die het elke dag bewerkt heeft en nog bewerkt. En 20 jaar later beschreef Suárez de Peralta de aankomst van de vice-koning aan het heiligdom in zijn Schetsen van Nieuw-Spanje. Hij kwam naar onze lieve vrouw van Guadalupe, die een voorbeeld is van een grote devotie, 6 mijl van Mexico City. De afbeelding heeft talrijke mirakelen bewerkt en heel het land haastte zich om ze te vereren. Midden de 17e eeuw spitste de aandacht zich toe op de juridische akten betreffende de visioenen in de kapel van Tepeyac. In 1640 verzekerde het Departement voor Openbare Registratie van Mexico City aan Fray Miguel Sanchez, een prominente auteur en theoloog, dat het in het bezit was geweest van deze akten. Kort daarop, gedurende het apostolisch proces van Guadalupe in 1666, getuigde Sanchez dat hij Dr. de la Torre, deken van de kathedraal, en aartsbisschop Garcia de Mendoza van Mexico City de akten en het proces van gezegde verschijning met grote aandoening had zien lezen. Zijn getuigenis werd later nog versterkt door de brieven van Benedictus XIV, geschreven in 1754, na een grondig onderzoek over ieder aspect van het verhaal van Guadalupe. Erkennend dat de juridische akten waren verloren gegaan, schreef zijn heiligheid: het is toch zeker dat ze bestaan hebben. Uit dit alles blijkt duidelijk dat, niettegenstaande de schaarsheid van de originele documenten, het geloof in de verschijningen van onze lieve vrouw te Tepeyac op een stevige historische basis berust, aangevuld door een nog niet uitgestorven overlevering van de grote gebeurtenis in de harten van het Mexicaanse volk. Zoals kardinaal Lorenzo het uitdrukte in een sermoen in 1770 in Guadalupe gehouden: we betreuren het dat de authentieke akten over het mirakel verloren zijn gegaan. Maar we missen ze niet, want ze blijven gegrift in de harten van de Spanjaarden en van de inboorlingen. Toen de gebeurtenis zich voordeed, was er geen secretaris, geen notaris, geen archief, maar hun getuigenis wordt gunstig vervangen door de traditie die voortleeft in de werken, hiërogliefen en kaarten van de Mexicanen. De bisschop bevordert de eredienst. Voor we de opsomming van historische gebeurtenissen beëindigen, dienen we een verklaring te geven in verband met het stilzwijgen van bisschop Zumarraga. Op het eerste gezicht lijkt die onverklaarbaar, vermits de prelaat in het centrum stond van het sublieme drama. De enige brief die hij over de verschijningen schreef, tenminste de enige waarvan wij weet hebben, was gericht tot het klooster van Calahorra in Vitoria, Spanje. Alhoewel deze brief niet meer kan opgespoord worden, getuigde een Franciscaanse gezant, pater Pedro de Mezquia, in de tweede helft van de 18e eeuw, dat hij de brief van de aartsbisschop aan de religieuzen van dat klooster over de visioenen van onze lieve vrouw van Guadalupe gezien en gelezen had. Betekenisvol is wel dat niemand van zijn Franciscaanse tijdgenoten het bestaan van de brief in twijfel trok. Alhoewel tot op onze dagen verder niets uit de pen van bisschop Zumarraga gevonden werd, wil dat niet zeggen dat een of ander geschrift nooit zal tevoorschijn komen. Immers geregeld komen onbekende en lange verloren documenten aan het licht uit de archieven van een aantal landen. We hebben reeds gewezen op het chronisch tekort aan papier in Mexico gedurende het episcopaat van de prelaat. Inderdaad, in de breve van Benedictus XIV uit 1754 werd onthuld dat zelfs geen handtekening van bisschop Zumarraga in Mexico was achtergebleven. In een brief uit 1538 aan keizer Karel V klaagde de bisschop: "We kunnen weinig vooruitgang maken met het drukken door het tekort aan papier. Dit verhindert de publicatie van veel werken die we voorbereid hebben en ook de herdruk van reeds bestaande." En dan wordt de eredienst bestreden. Toch was er een meer betekenisvolle reden voor de bijna totale stilte van de bisschop over Guadalupe, een stilte die erg lijkt op die rond de heilige lijkwade in de 14e eeuw. We hebben gezien dat ten tijde van de verschijningen de Azteken op het punt stonden een algemene opstand te ontketenen tegen het Spaanse despotisme. Zumarraga, als hoofd van de jonge Mexicaanse kerk en officieel beschermer van de inlanders, bevond zich tussen twee vuren. Aan de ene kant was er het martelaarschap in de handen van de wraakzuchtige Azteken, aan de andere kant de groeiende vervolging door de tyrannieke burgerlijke administratie waarvan hij het slachtoffer was. De hebzuchtige veroveraars aarzelden niet priesters van hun predikstoel te sleuren als ze de mensenrechten van de hulpeloze inlanders durfden verdedigen. Nadat de despoot Guzman door keizer Karel V was afgezet, liepen de passies nog een tijd hoog op en kwamen slechts geleidelijk tot bedaren door de invloed van de warme stralen van het visioen in Tepeyac. Bijgevolg was Zumarraga gedwongen voorzichtig te handelen. Hij bouwde een kapel op de plaats van de verschijningen en bevorderde rustig de verering. Maar openlijk verklaren dat de hemel op die manier de arme Mexicanen had bevoordeeld, zou door de autoriteiten als een daad van opzettelijke provocatie kunnen verklaard zijn. Dus beoefende de bisschop gedurende enkele jaren uiterste voorzichtigheid. Om zijn probleem nog te vergroten, werd hij spoedig geconfronteerd met een knelpunt van totaal andere aard, dat de plaats innam van de nu aflatende vervolging. Een aantal missionarissen over het land verspreid waren ervan overtuigd dat de gepassioneerde verering van de inboorlingen voor de heilige beeltenis van Tepeyac gevaarlijk die richting uitging. Ze zaten er ook erg mee in dat grote getalen Mexicanen gedoopt werden ten gevolge van het zien van de beeltenis en niet na een grondige catechetische scholing en voorbereiding op het christelijk leven. Deze vrees werd nog versterkt bij de onthutsende vaststelling dat enkele onlangs gedoopte christenen nog altijd hun heidense tradities getrouw bleven, hun afgoden onder het kruisbeeld verborgen en daaraan in het geheim eer bewezen. Men vertelde de missionarissen hoe afgodenbeelden geplaatst werden aan de voet van het kruis of verborgen werden onder de stenen treden van de trappen, schreef pater Chauvet, om het te laten lijken of zij het kruis vereerden, terwijl ze de duivel vereerden. In het licht van deze feiten bepaalden de missionarissen dat geen enkele eredienst van welkdanige afbeelding dan ook mocht aangemoedigd of begunstigd worden. Deze iconoclastische en duidelijk ketterse houding was de oorzaak van veel wrijvingen in de jonge Mexicaanse kerk. Indien deze missionarissen meer biddend hadden nagedacht over de betrekkelijk weinig bekeringen voor de verschijningen, vergeleken met de onmetelijk aantallen die naar het doopsel verlangden ten gevolge van het zien van de heilige beeltenis, dan zouden ze zeker de tussenkomst van God herkend hebben en geweten hebben dat het hun plicht was hun energie te richten op een systematische catechetische campagne, bedoeld om de laatste resten van het heidendom uit te roeien. Maar de missionarissen waren een macht waarmee rekening diende gehouden te worden, En we kunnen besluiten dat bisschop Zumarraga volkomen bijtreden de zaak van de heilige afbeelding niet openlijk ter harte te nemen. Zijn voorzichtigheid was misschien gerechtvaardigd in het licht van de volgende gebeurtenissen. Tussen aanhalingstekens, zalig de ogen die zien wat gij ziet. In 1556 hield het nieuwe aartsbisschop Don Alonso de Montufar, die niet zo terughoudend was over de heilige beeldenis, een sermoen in zijn kathedraal ter ere van Onze Lieve Vrouw en haar miraculeuze beeldenis. Hij ging uit van de tekst: gezegend zijn de ogen die de dingen zien die gij ziet, uit het Matthäus-evangelie. Hij herinnerde de aanwezigen eraan dat tijdens de Eerste Lateraanse Concilie de twee zaken verplicht werden op straf van excommunicatie door de regerende paus. De eerste zaak was dat niemand de prelaten in opspraak mocht brengen en de tweede dat niemand zou prediken over valse of onzekere mirakelen. Met andere woorden, de bisschop daagde degene uit die hem mochten verwijten de eredienst van Guadalupe voor te spreken. Twee dagen later reisde Montufar naar het heiligdom en zei tot de nieuwe gedoopte inboorlingen die er aan het bidden waren hoe ze devotie tot de heilige beeltenis van Onze Lieve Vrouw moesten verstaan. Niet de afbeelding, maar Onze Lieve Vrouw zelf moesten ze vereren. Het antwoord van zijn tegenstanders kwam onmiddellijk en was vernietigend. Later op die dag predikte de Franciscaanse provinciaal Fray Francesco de Bustamante voor een samengepakte menigte die de hoogmis bijwoonde in de kathedraal van Mexico City. Hij was zich wel bewust over het feit dat de onderkoning en zijn magistraten aanwezig waren. Hij haalde openlijk uit tegen de eredienst van de heilige beeltenis, omdat, zei hij, deze eredienst beledigend was ten aanzien van de inboorlingen, omdat hij de mening versterkte dat de afbeelding, die door een inboorling geschilderd was, mirakelen kon doen en daardoor een godheid was, terwijl de missionarissen geen inspanning geschuwd hadden om de inboorlingen diets te maken dat afbeeldingen alleen stenen of houten zaken waren en dat ze niet mochten aanbeden worden. De woorden van de provinciaal veroorzaakten een wijdverspreid schandaal en dezelfde dag nog opende de verontwaardigde aartsbisschop een onderzoek over het ongelukkig voorval. Bijna alle getuigen steunden de aartsbisschop tegen Bustamante en zijn luidruchtige supporters. Tijdens de volgende weken werd de bitsigheid tussen de twee partijen zo fel dat de onderkoning zich verplicht zag tussen beiden te komen als moderator. Alhoewel Montufar aarzelde een kanonisch geding in te spannen tegen Bustamante, ontnam hij aan de Franciscanen toch het toezicht over het heiligdom van Tepeyac. En dat was de enige effectieve daad die hij in deze omstandigheden kon stellen. De spijtige zaak, die een nog grotere devotie tot de Heilige Maagd tot gevolg had, bewees dat Zumarraga's vroegere voorzichtigheid getuigde van meer wijsheid. Als gevolg van dat alles daalde een mantel van stilzwijgen over Guadalupe, naar men meent opgelegd door Karel V van Spanje. Dat alleen al verklaart de schaarsheid van documenten over Guadalupe. En dan is er nog een vergelijking met de lijkwade van Turijn. Misschien is het meer dan een toeval dat een gelijkaardig lot de lijkwade van Turijn bedreigde door Pierre d'Arcy, degene die het reliek als echt beschouwde, wraakte met de bewering dat het gezegde doek handig geschilderd was. Paus Clemens VII voelde zich verplicht tussen beiden te komen door toe te staan dat de lijkwade verder zou geëerd worden op voorwaarde dat het zou beschouwd worden als een afbeelding van de lijkwade van Christus. Ten gevolge daarvan is de overdracht van het doek aan de familie Charnay nog altijd in geheimzinnigheid gehuld. Maar het Bustamante-incident is in zekere opzicht belangrijk, Het bestaan van zijn sermoen bevestigt dat de heilige beeltenis reeds voorwerp van wijdverspreide verering was in die tijd en verder beschouwd werd als zijnde van miraculeuze oorsprong, voor 1556. En dan gaan we in hoofdstuk 5 het hebben over de ontwikkeling van de eredienst. Gedurende de volgende eeuw onderging de kleine kapel te Tepeyac, gekend als de Hermitage van Sumaraga, verscheidene bouwkundige veranderingen en vernieuwingen. De delicate stof van de heilige beeltenis bleef tentoongesteld tegen een vochtige muur bij het altaar, waar ze aangeraakt en gekust werd door letterlijk miljoenen pelgrims. Toch leed ze niet de minste schade. De menigte die zich in de kleine kapel verdrong, scheen elk jaar in aantal nog toe te nemen en haar geloof in vurigheid werd beloond met talrijke mirakels. Het openstellen van een grote kapel, die dus groter was dan de vorige, in 1600, nu de sacristie van de parochiekerk, werd bijgewoond door de onderkoning, het metropolitaans kapittel en andere kerkelijke en burgerlijke hoogwaardigheidsbekleders in de aanwezigheid van de grootste mensenmassa ooit in Tepeyac gezien. De naam en de faam van het schrijn had zich duizenden mijlen ver over de wereld verspreid en Guadalupe werd nu aangezien als citadel van Mexico en cenakel van de nieuwe wereld. Volgende keer gaan we verder met de lectuur uit het boek Het Wonder van Guadalupe van Francis Johnston. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars van Radio Maria, en tot een volgende lectuur.